Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. Daar draait het de komende maanden nog om in de politiek. Het werk van de ministers en parlementsleden zit er dus op. Tijd voor een rapport. Wie deed het goed? Wie blonk uit in afwezigheid? We maken er met onze politieke redactie een dubbele special over. En we beginnen vandaag met de parlementsleden. Mijn naam is Saar van Molme en dit is The Insider. Ik heb hier op de redactie Farid Elmabroek en Arnoud Gijsels even onder de arm genomen. Dag Farid, dag Arnoud.
Dag Saar. Dag Saar.
Welkom. Ja, jullie hebben een indrukwekkend dossier opgesteld van maar liefst alle Vlaamse, federale en Europese parlementsleden. Hoe zijn jullie daar in godsnaam aan begonnen?
Wel, het is misschien eerst zeggen dat het niet de eerste keer is. We hebben ook de twee vorige verkiezingen gedaan. Het is inderdaad een gigantisch werk. Mm-hmm. We gaan uit van onze eigen visie. We zijn uiteraard wel veel zelf met politiek bezig. We mm-hmm. Komen ook wel af en toe in het parlement. Maar uiteraard gebeurt daar zoveel dat we niet alles kunnen weten. En daarom gaan we te raden bij de fractieleiders van alle politieke partijen. Dus mm-hmm. we zijn nu met de zeven fractieleiders voor het Vlaams parlement toch gaan praten, 4 uur lang, over alle parlementsleden. Dus dat is een gigantisch werk en ook gigantisch veel informatie. Ja. En dat hebben we dan proberen samenleggen om tot een evenwichtig beeld te komen.
Nu, jullie hebben punten gegeven aan die parlementsleden, sterren liever. Ja, hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Waar is dat op gebaseerd?
Nou, natuurlijk heb je dan de mening van die fractieleiders. Als alle fractieleiders zeggen van deze heeft echt schitterend gedaan, ja, dan is het snel duidelijk. Mm-hmm. Natuurlijk, sommige fractieleiders hebben wel een beetje de neiging om hun eigen volk wel naar voren te trekken. Of ja, om de tegenstanders van de eigen ministers nog een tikje te geven. Maar dus ja, als je alle zeven hebt gezien, dan leg dat wel samen. Dan kun je wel ergens zien van, oké, deze is de betere middenmoot. Deze is gebuist. Deze is een absolute ster geweest.
Het is ook wel, moet ik wel zeggen, heel opvallend dat die zeven fractieleiders met een gigantisch verschil aan ideeën en ideologie toch wel vrij eens zijn. Omdat je van op voorhand zegt, we gaan met jullie aan tafel zitten, maar het is allemaal off the record, dus we gaan jullie niet citeren. Nee. En dan zie je toch dat eigenlijk iedereen min of meer hetzelfde beeld heeft van hoe een parlementslid werkt. Er zijn soms wel uitzonderingen, maar over het algemeen loopt dat vrij gelijk.
Ja. Laten we beginnen met de floppers. Iemand die mij toch heel hard was opgevallen in jullie rapport was Bart De Wever. Ik was haast vergeten dat eigenlijk ook een parlementslid is.
Absoluut. Die is burgemeester van Antwerpen, mm-hmm. partijvoorzitter en ook parlementslid. En ik denk dat het ook helemaal onderaan in zijn prioriteitenlijstje staat. Het is sowieso een probleem voor partijvoorzitters die heel vaak in het parlement zitten, maar er eigenlijk totaal geen tijd voor hebben. Zij zeggen dat het vooral te maken heeft met, ja, je kunt het parlement heel veel contacten leggen, je kunt er mm-hmm. netwerken, hè. Dat is voor ons heel handig. Maar ja, de werkelijkheid is gewoon dat die mensen helemaal geen tijd hebben om ook maar iets te doen in het Vlaams parlement. En dat geldt zeker voor Bart De Wever, die is burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen. Mm-hmm. Dus ja, die doet ook echt niks. Hij is er wel in geslaagd deze legislatuur om 1 voorstel van decreet in te dienen. Mm-hmm. Het stikstofdecreet, heel bekend, maar je kunt dat ook gewoon van op je bureau in Antwerpen gewoon digitaal ondertekenen.
En daar ook, die heeft er echt geen letter aan geschreven, aan het stikstofakkoord.
Hij heeft ook totaal niet deelgenomen aan het debat. Dus de bijdrage van Bart De Wever aan de werkzaamheden van het Vlaams parlement is echt nul. En we hebben hem dan ook 0 gegeven.
Ja, 0 sterren dus. Ja, nog zo'n flopper is Siam El Khawakwi.
En ik geef toe, ik was lang geslagen. 19 maanden, 85 weken, 592 dagen. Ik ging niet naar buiten, maar buiten kwam wel binnen.
Ja, er is al heel veel inkt overgevloeid, inderdaad. En die is binnengekomen een beetje als een ster, waar iedereen, maar ook iedereen het ongelooflijk lovend over eens geweest. Maar ja, die heeft een heel slecht parcours gereden, in opspraak gekomen. Ook de politiek heel veel schade toegebracht mm-hmm. door de manier waarop ze het gedaan heeft.
De andere parlementsleden zijn er ook niet over te spreken, hè?
Nee, absoluut. Die wordt nu echt uitgespuwd, zit helemaal achteraan. Het halfrond in het Vlaams parlement. En niemand kan daar ook nog maar 1 positief woord over zeggen.
Jullie dus ook niet?
Nee, inderdaad.
Oké. Dan had ik nog 2 andere mensen die een 0 hebben gekregen. Hendrik Bogaert.
Ik ga een nieuwe partij oprichten. Die gaat heten Redelijk Rechts.
Het is eigenlijk een partij die van op nul...
U hebt ons ook het logo bezorgd.
Ja, voilà, knap logo in Canva gemaakt.
Hendrik Bogaert, ooit straffe Hendrik van CD&V.
Straffe Hendrik.
Die is al twee legislaturen aan het mokken, omdat hij niet meer in de regering is geraakt. En hij heeft deze legislatuur ook echt niets uitgestoken.
Hij heeft dat ook zelf toegegeven,
Hij geeft dat zelf toe.
Dat vind ik wel opvallend, dat iemand dat doet.
Ja, hij heeft dat toegegeven in het kader van ja, ik ga over twee jaar een nieuwe partij starten. Maar goed, ja, hij zit nu in het parlement. Er is iemand die heel veel tweet over de begroting en de lamentabele toestand van defensie en dergelijke meer. Maar zit hij dan wel in de Kamer gewoon helemaal niets te doen? Af en toe dukt hij nog een keer op om zijn parlementaire wedden gaaf te houden. Maar als je het daarmee moet doen, dan denk ik toch dat je het half rond weinig eer aandoet.
Dus het is echt een beetje om geld op te strijken en dat is het dan?
Dat is toch in elk geval dat gepercipeerd wordt door zijn collega's.
Oké. Okay. En dan was er nog een allerlaatste met nul sterren, Jolien van Kamp. Mij eigenlijk onbekend.
Dat is een kamerlid van N-VA. Die was de vorige legislatuur heel actief, maar die is in de loop van deze legislatuur tegen de muur gelopen waarschijnlijk. In elk geval, die is al in twee jaar niet meer in gevallen of wegen meer te bespeuren. Dus ja, dan kun je ook moeilijk zeggen van die heeft het goed gedaan.
Mm-hmm. Nu, wie het wel goed gedaan heeft, is toch een heel opvallende Hannes Anaf.
Nogmaals een oproep. Treed nu eindelijk op tegen die cowboys die de sector naar de botten helpen. Bescherm onze ouderen en zorg ervoor dat de middelen die voor zorg bedoeld zijn, ook voor zorg gebruikt worden.
Hannes Anaf heeft maar liefst 5 sterren gekregen. Waarom precies?
Ja, Hannes Anaf van Vooruit. Komt uit Turnhout. Is lokaal wel al even met politiek bezig geweest. Maar is eigenlijk voor de eerste keer in het Vlaams parlement binnengekomen. En dat is iemand die echt meteen hoge ogen heeft gegooid. Iemand waar ook alle partijen heel positief over zijn.
En hoe komt dat dan?
Dat is iemand die zijn dossiers heel goed kent. Die voorzitter is geweest van een PFOS-commissie. Ook met kinderopvang, met de crisis in die sector is bezig. Iemand die op een heel rustige, maar toch gedegen manier de vinger op de wonden kan leggen. Heel goed kan communiceren, weet hoe hij in de pers geraakt. Die ook door zijn gematigdheid in de oppositie, ook bij de meerderheid, wel heel veel lof krijgt. Dus ja, iemand die toch wel... Ja, door vriend en vijand, door Vlaams Belang, PvdA, ook de meerderheidspartijen allemaal wel wordt beschouwd als een uitermate groot talent en iemand die wel eens minister zou kunnen worden.
Nu, Hannes Anaf, die is ook best jong, toch?
Ja, die is nog maar 39. Niet piepjong, maar toch vrij jong voor de politiek, inderdaad. Dat klopt, ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat er toch heel wat mensen zijn die zijn naam nog niet kennen, eigenlijk.
Ja, maar voor een parlement is het toch altijd een pak moeilijker om naambekendheid op te bouwen. In de Kamer, dat is hard werken. En je probeert dossiertjes te verzamelen, je probeert cijfers bijeen te sprokkelen. Terwijl, ja, ministers, die hebben daar een administratie, die hebben daar woordvoerders. Het is allemaal een pak
makkelijker.
Zijn ook
vaak het eerste aanspreekpunt.
Ja, die zijn ook politiek bekender, hè. Dus je bent sneller geneigd om iets aan een minister te vragen dan een parlementslid. Een parlementslid die echt zijn eigen autoriteit kan opbouwen, is echt wel een sterk parlementslid.
Ja. Was er nog iemand met een perfecte score?
In de Kamer heeft Sander Lones ook 5 sterren gekregen. Dat is een N-VA'er. Die is, tot voor kort was die vooral bekend als de minister van Defensie die het 28 dagen uitzong.
Misschien moeten we dat toch voor de luisteraar even kaderen. voor de mensen die misschien niet helemaal mee zijn, wat was dat verhaal?
Dus Sander Lones is minister van Defensie geworden in de vorige legislatuur.
Ja.
En dat was eigenlijk, ja, heeft dat maar een maand kunnen doen, want na een maand was het Marrakesh-pact daar en heeft zijn partij uit de regering gestapt. Dus ik denk dat hij 28 dagen minister is geweest.
Okay.
Hij was niet de kortste, maar het scheelde toch niet veel.
Ja, ja. Ja.
Hij wordt trouwens ook de Mon Chichi van de wedstrijd genoemd.
En waarom?
Omdat hij een kapsel heeft, dat bijna sprekend
lijkt. Ah, bon. Mon Chichi. Okay.
Maar nu doen we hem wel wat oneer aan.
Ja, want hij heeft wel goed gescoord.
Hij heeft zich ontpopt als een echte kuitenbijter. Die is de begrotingsman van N-VA. Dat is niet eenvoudig begroting. Nee. Dat zijn heel veel cijfertjes. Heel veel
heel
dingen.
Heel moeilijk ook om over te brengen.
Ja, wat dan mensen misschien moeilijk iets bij kunnen vatten. Maar uiteindelijk hij is wel erin geslaagd om staatssecretaris voor begroting Eva de Bleeker in de problemen te brengen. Dat heeft uiteindelijk haar job gekost.
Meneer de premier, het is genoeg geweest. Hè. Wij vragen uw ontslag.
Hetzelfde met staatssecretaris Sarah Schlitz. Ze had haar naam gebruikt in officiële documenten van de overheid en dat mocht niet.
Ja.
En ze had daar dan over gelogen en Sander Lones heeft dat naar boven gebracht. Waardoor dat hij wel zo het ampleur kreeg als van hij heeft 2 scalps van staatssecretaris naar zijn muur hangen. Dan heb je als oppositielid gewoon uitstekend werk geleverd.
Nu, we zullen ons even lostrekken van de parlementsleden op zich, want die maken allemaal deel uit van een fractie van een partij. Misschien moeten we dat even kaderen. Welke partijen hebben het goed gedaan? Laat ik met jou beginnen,
Philippe. In het Vlaams parlement was dat vooral Groen. Die hebben het best gescoord. En sowieso zijn al de oppositiepartijen die toch wel beter scoren dan de meerderheid. PvdA stond tweede, denk ik. En Vooruit en dan OPVLD en CD&V.
Ja, waarom heeft Groen het zo goed gedaan?
Groen is sowieso wel een partij met parlementsleden die altijd wel dossiers naar boven spitten en inhoudelijk werk leveren. En die zaten nu in het Vlaams parlement ook wel met een vrij ervaren redactie. Dus, redactie bedoel, fractie. Beroepsmisvorming, excuseer. Dus met een vrij ervaren fractie. Mensen die daar al 2-3 legislaturen zitten. Björn Tjoska, Elisabeth Meuleman,
ja.
De voorzitters.
Die scoren ze allemaal weer omhoog.
Vandaar ook wel een vergoed stuk, ja.
En hoe zit dat dan federaal?
Ja, federaal heeft Vooruit het zeer goed gedaan. Die is een kleine fractie, dat is altijd handiger. Dan hoef je bevoegdheden niet tot in het oneindige en kleine stukjes te kappen, zodat iedereen zijn plekje in de zon heeft. Maar dan merk je wel dat het vooral de punten zijn van een paar mensen die het gemiddelde omhoog trekken. Bijvoorbeeld Melissa de Pratere, fractieleider geweest daarna, omdat ze duidelijk wel iets in haar mars had, partijvoorzitter geworden, inderdaad. Joris van den Broek heeft daar opgevolgd, ook een sterke debater, iemand die echt wel zijn man staat. Dus ja, die twee hebben het wel wat omhoog geduwd voor de rest.
Ja.
En in de oppositie was N-VA echt de oppositiemachine deze legislatuur. Die hebben zich echt, die hebben storm gelopen tegen die regering. Die hebben ook sterke persoonlijkheden waarmee dat ze ministers echt in de problemen konden werken.
En wie waren dat dan, die sterke personen?
Ja, Sander Lones hebben het al over gehad, maar ook Peter de Rover, fractieleider, een van de meest retorisch begenadigde Kamerleden. Theo Franken, een man met politiek gewicht en echt iemand die niet te beroerd is om, om met ministers zwaar in debat te gaan.
Een opvallend figuur.
Ja, en dan nog Bert Wolans, de energie-expert. Allee, ze hebben hem wel echt wel redelijk qua in huis. Ze worden een klein beetje, omdat ze een grote fractie zijn, en ook wel mensen die daar rondlopen die niet echt aan de pas komen. Maar goed, in globo heeft N-VA het wel zeer goed gedaan in de Kamer.
Dat is iets wat mij ook wel is opgevallen in jullie dossiers, dat de oppositiepartijen het toch wel best goed deden op de oppositiefracties.
Opposities is natuurlijk... Allee, een meerderheid moet rekening houden met de gevoeligheden van hun coalitiepartners. Kunnen niet vrijuit gaan. Oppositie kunnen echt wel vrijuit gaan. Kunnen echt bewijzen waar dat je denkt, waar dat de fouten zitten en wat dat je daar tegenover zou plaatsen. En je kunt naar hartelust wetsvoorstellen indienen, wat ook iemand in de meerderheid moeilijker kan doen. Dus je bent niet gebonden, waardoor dat je als parlementslid wel meer impact kunt hebben.
En dat geldt in het Vlaams parlement zeker, want daar heb je bijvoorbeeld in de meerderheid een soort van, niet een soort van, daar heb je een zwijgakkoord.
Wat
wil
dat
zeggen dat parlementsleden geen voorstellen mogen indienen als daar geen akkoord over bestaat binnen de meerderheid. Dus dat beperkt al ongelooflijk de manoeuvreruimte van die parlementsleden, die vaak voorzichtig moeten zijn om niet al te veel kritiek te leveren op de eigen regering. In de oppositie heb je daar uiteraard geen last van, dan kun je gewoon voluit gaan. Dat maakt het wel veel makkelijker natuurlijk.
Maar is het niet dat de bedoeling om net te gaan debatteren? Wat voor nut heeft dat, dat zwijgakkoord?
Het is inderdaad iets dat compleet indruist tegen de democratische principes, maar het is een beetje eigen aan het Belgische bestel, waar alle macht eigenlijk bij de regering ligt en het parlement veel minder te zeggen heeft. Het is een beetje een manier om te verhinderen dat de meerderheid in de problemen komt, dat de regering in de problemen komt. Dus dat ook al een aantal legislaturen bestaat. Ten onrechte, vind ik, want het parlement moet eigenlijk de regering controleren. En die parlementsleden
zouden
vrij moeten zijn, maar de particratie en de greep van de regering en de partijen op die parlementsleden is wel heel groot.
Ja, nu, we hebben vorige week ook toch een opvallende figuur gezien, Valérie Van Peel. Die sluit er toch een beetje bij aan, hè? Kan jij dat toch eens...
Ja, Valérie Van Peel die was heel kwaad over de manier waarop haar voorstel om iets te doen aan het asbestfonds is weggestemd. Natuurlijk kun je al zeggen van, puur inhoudelijk heeft hij natuurlijk een punt, maar als je kijkt, haar partij doet dat ook. Hè. Haar partij zit in die Vlaamse meerderheid en haar partij blokkeert daar ook elk parlementair initiatief van de oppositie en van de eigen meerderheid als het niet aan staat. Dus ja, op dat vlak is natuurlijk, je zit met die parlementen, die zouden de eerste macht moeten zijn, die zouden moeten de wetgevende macht zijn, maar eigenlijk zijn dat voor een groot stuk zijn die herleid tot stemmachines, waar dat je af en toe een poging hebt om daar toch te doorbreken, maar het is niet altijd even eenvoudig.
Ja, we hebben het nu gehad over de fracties die het goed deden. Zijn er ook een aantal fracties die het slecht gedaan hebben, of niet echt?
Vlaams Belang scoort daar traditioneel wel minder dan de andere partijen. Voor de voor een stuk ook heeft dat te maken met het feit dat die met heel veel backbenchers zitten, die in het parlement daar niet zo heel veel kunnen uithalen. Voor N-VA was dat nu een probleem, omdat in het Vlaams parlement, waar je proportioneel wel meer parlementsleden hebt, als je dan een grote partij bent, dan zit je in één commissie met 5 leden, dus dan moet die één bevoegdheid nog eens in heel kleine stukjes onderverdelen om die parlementsleden allemaal een werk te geven. Dus je hebt zelfs parlementsleden die echt wel hun best doen, maar die over zo weinig kunnen buigen dat het wel moeilijk wordt voor hen. En dus ook slecht kunnen niet zo goed kunnen scoren.
Ja, was dat in de Kamer ook zo?
In de Kamer waren degenen die slecht scoorden PvdA, maar goed, dat is een beetje een vertekend beeld, want de grote kanonnen van de PvdA zijn eigenlijk mensen die uit Franstalig België komen.
Ah, okay.
Raoul Hedebouw, Marco Van Ees, ja. Sophie Merks, dat zijn allemaal mensen die van daar komen. En Open VLD heeft het niet zo supergoed gedaan. Die hadden nogthans veel ervaring, maar mensen die wat uitgeblust zijn geraakt en ook wat witte konijnen die uiteindelijk niet rendeerden zoals ze gehoopt hadden.
Heb je daar een voorbeeld van?
Goedele Liekes bijvoorbeeld.
Ja. Meneer en mevrouw de minister, collega's, het is duidelijk, de politiek staat te ver van de burger en daar wordt niemand blij van. De burger niet, maar ook wij niet, want wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.
Die is binnengekomen, die heeft ampleur, hè. Die weet hoe dat ze het moet zeggen, maar ja, die had eigenlijk dat podium van de Kamer niet nodig, denk ik. Mm-hmm. En achteraf bleek dat de Kamer Goedele Liekes ook niet echt nodig had. Die heeft daar nooit echt kunnen aarden, die heeft nooit echt haar draai gevonden in het politieke bestel, waardoor dat hij waarschijnlijk ook wel teleurgesteld zal zijn door haar passage.
Hoe kunnen we dat herkennen, een goed parlementslid? Jullie hebben er nu heel veel besproken, heel veel gezien, met heel veel mensen ook gesproken. Wat zijn zo de kwaliteiten van een goed parlementslid?
Ja, sowieso rad van tong zijn. Je moet in staat zijn om het goed te kunnen uitleggen, om duidelijk te zijn. Je moet een doorzicht hebben in het beleid en waar dat er eventueel problemen zijn of pijnpunten zijn. Maar ik denk dat het ook wel een beetje afhangt van meerderheid tot oppositie. Hè. Oppositie hebben wat meer karuur nodig, moeten we een beetje beter kunnen zetten. Terwijl de meerderheid is meer belangrijk om ook achter de schermen te kunnen wegen, om een beetje deals te kunnen maken.
Ja, je hebt er inderdaad heel veel leden van de meerderheid die eigenlijk wel politiek veel impact hebben. Die achter de schermen op kabinetten kunnen lobbyen, die dossiers dat ze hebben uitgespit, er wel kunnen doorkrijgen. Maar het is wel meestal dat de regering die dan met de eer gaat lopen. Dat is wel heel spijtig voor die mensen, maar je hebt dat wel heel veel politiek impact. Ja. Alleen is het misschien minder zichtbaar.
Heb je zo'n voorbeeld van een goede lobbyist? Of is dat moeilijk om te zeggen, omdat dat allemaal achter de schermen
lobbyist
gebeurt?
Lobbyist is ook een beetje een vies woord. Dat hoeft
Sorry.
Niet per se negatief te
Excuseer.
Zijn. Soms is het negatief vooral duidelijk, maar het is niet altijd negatief.
Zeker niet negatief.
Misschien een voorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld bij de regeringsonderhandelingen, wanneer een regering wordt gevormd en een regeerprogramma wordt opgesteld, dat die parlementsleden die in bepaalde dossiers gespecialiseerd zijn, echt wel mee aan tafel zitten om hun inbreng te hebben. Zij kennen het dossier eigenlijk beter dan kabinetsleden of de minister zelf.
Ja.
Dus die onderhandelen mee, die hebben een impact op het regeerakkoord en hebben zo dus heel veel politieke invloed. Ook al zie je het niet.
We hebben het nu over achter de schermen, maar ik zou net denken, als je verkozen wil worden, dat je net een bekende naam moet zijn binnen de politiek.
Ja, dat helpt zeker natuurlijk. En je merkt wel, er is een nieuwe generatie aan het komen die heel hard inzet op TikTok. En
ja,
op
Jos Daze bijvoorbeeld.
Jos Daze is de populairste Vlaams politicus op TikTok, terwijl hij ook maar een Vlaams parlementslid is. Mm-hmm. Een van de zoveel, maar ja, die heeft wel de manier gevonden om dat te doen.
De mensen hebben geen vertrouwen in de Vivaldi-regering en ze hebben groot gelijk. Maar de Vlaamse regering is gewoon geen haar beter en iedereen kan het zien.
Niet iedereen is daar even gelukkig mee. Je krijgt wel het verwijt van dat is een TikTok-politicus die alleen maar tussenkomsten maakt om een filmpje te kunnen maken, een goede grab op sociale media. Maar je hebt er nog de Dries van Langenhoven bijvoorbeeld, van Vlaams Belang, die deed dat ook heel hard. Die maakt ook tussenkomsten speciaal voor sociale media. Eigenlijk wat de minister antwoordde, maakt niet zoveel uit.
Alleen wel hun deel wordt eruit gepikt en dan online
Ja, want als de minister een gedegen antwoord geeft, dat past niet in hun kraam. Hè. Dus laten ze dan gemakshalve nog achter wegen. Nu, dat is ook niet iets dat alleen zij doen. Hè. Elke partij doet dat wel een beetje, maar je merkt wel dat mensen als Jos Daze en Dries van Langenhoven dat die harder inzetten op die sociale media dan de doorsnee parlementair.
Het is heel opvallend dat in het parlement daar meer en meer ergernis over bestaat, vooral bij de regering, omdat er heel veel parlementsleden gewoon vragen stellen om zich dan vervolgens gewoon te filmen, een filmpje op sociale media te posten, maar soms zelfs niet meer te wachten op het antwoord van de minister en dan gewoon het parlement verlaten. Hij heeft zijn ding gedaan en eigenlijk heeft dat niks meer met parlementaire controle te maken, maar gewoon met je profileren op media. Maar ja, de ministers, de regering, de administratie heeft wel heel veel werk om die vragen te beantwoorden. Dus
is het daarom dat je Jos Daze van de PvdA een 4,5 op 5 hebt gegeven en geen 5 op 5? Of zijn er andere redenen voor?
Nee, laten we niet vergeten dat Jos Daase een ongelooflijk politiek talent is. Hij is op zijn 25 of 26 in het parlement gekomen. Is een ongelooflijk retorisch talent. Kan de regering echt in de problemen brengen. Maar sommigen vragen zich inderdaad wel af of hij wel met meer bezig is dan alleen maar sociale media. Dus vandaar toch geen perfect rapport.
Oké, dan denk je dat dat een mooie is om mij af te ronden. Dankjewel Farid en dankjewel Arnoud.
Graag gedaan.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.